Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de eerste psalm en daarvan het eerste vers. Psalm 1, vers 1. We lezen het woord des Heren zoals we dat vinden in de eerste brief van de apostel Johannes, het vierde hoofdstuk, 1 Johannes 4. En dan willen we na de schriftlezing zingen het 32e vers van Psalm 119, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. 1 Johannes 4. Geliefden, gelooft niet de iegelijke geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu alreede in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo heeft lief gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we zijn in onze Heidelbergse catechismus toegekomen aan de 55ste vraag met het antwoord. waar het gaat over de gemeenschap der heiligen. Dat antwoord bestaat uit twee delen. Het eerste deel spreekt over de gemeenschap van de gelovigen allen en eniegelijk met Christus en al zijn schatten en gaven. We hebben vorige week zondagavond daarbij stilgestaan. Tweede deel, dat vanavond de aandacht krijgt, luidt als volgt. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Laten wij samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Barmhartige en getrouwe God, ook vanavond wilt u ons weer de weg der zaligheid bekendmaken en ons spreken van datgene wat gij gedaan hebt en nog doet voor zondaren. Ook vanavond wilt u ons die weg wijzen, Heere, die we moeten leren bewandelen in ons leven. Van nature gaan we op een andere weg. Gij typeert die weg als de brede weg die naar het verderf voert. Daar is elk mens op. Totdat gij door uw genade hem van die brede weg afbrengt en hem brengt op de smalle weg die ten leven voert. En dat is ook de weg van uw gemeenschap. Dat is de weg van geloof, de weg van gehoorzaamheid. Dat is ook de weg waarop de gemeenschap der heiligen wordt beoefend, want op die weg wandelen allen die hetzelfde even dierbare geloof ontvangen hebben. En op die weg wordt niet alleen u ontmoet, maar daar wordt ook uw volk ontmoet. Heere, van die weg wilt gij ons spreken en met name van datgene wat dat meebrengt, dat werk van u in het leven van mensen die gij als een volk samenbrengt, die gij ook waarlijk gemeenschap met elkander geeft. Onze ogen moeten opengaan voor deze waarheid, zoals ze moeten opengaan voor al de waarheid. En onze harten moeten worden ontsloten, opdat ook dit onderdeel van uw woord door ons mag worden verstaan. Heren, wij bidden van u, als uw woord ons over deze dingen spreekt, dat het niet aan ons voorbij zal gaan, maar dat we zullen beseffen waar het over gaat, en meer nog, dat het in ons leven ook praktijk mag zijn of worden. Ach, de gemeenschap der heiligen kan, als het erop aankomt, ook weer niet met iedereen beoefend worden. Het is de gemeenschap der heiligen, en daarom blijft het altijd tot een bepaalde kring beperkt. En daarom, Heere, wat voor ons dan ook zo noodzakelijk is, is dat we bij die kring horen. Die kring van uw volk, van uw kinderen. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrij verbond getoond. Waar het op aankomt, Heere, is dat we daar deel van mogen uitmaken. Door wederbarende genade en door de vernieuwende, reinigende, heiligende werking van uw geest, dat we daarbij mogen horen, bij dat volk dat kennis kreeg aan uw genade en aan uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, zo worden we vanavond voor die vraag gesteld, of we erbij mogen horen, of dat we er nog vreemdelingen van zijn en er buiten staan. Als dat zo is, Heere, dan kan niets ons redden. Dan kan een godsdienstig leven ons niet redden en dan kan ijver ons niet redden en dan kan trouw aan de waarheid ons niet redden en dan kan een godzalige opvoeding ons niet behouden en alles wat wij dan hier op aarde hebben aan voorrechten en aan zegeningen die anderen weer missen, het is alles tekort voor de eeuwigheid. Ontdek ons daaraan. En geef dat als wij nog vreemdelingen van u zijn, Heere, dat we dan leren zoeken met ingespannen krachten om dat heil dat alsnog verkondigd wordt, deelachtig te mogen worden, voordat het te laat is, voordat gij de deur der genade sluit, en voordat gij als die hemelse koopman uw waren weer mee terugneemt naar het hemelhof. Nu biedt ge ze nog aan, en nu klinkt de roepstem, wend u tot mij, en nu wordt het ons nog gezegd, ik raad u dat gij van mij koopt, en nu staat ge daar nog nodigend, o alle gij dorstige, komt tot de wateren, maar zoals in de dagen van Noach een keer de ark, de deur gesloten werd, en die er toen buiten waren, die bleven buiten, zo zal straks ook een keer de deur dichtgaan, en zo worden de hemelse waren straks niet langer aangeprezen, en komt er een tijd dat we ze niet langer kunnen kopen zonder geld en zonder prijs. En als we er dan buiten staan en als we ze dan niet bezitten, heren, dan zullen we ze ook nooit bezitten. Dan is het voor altijd onmogelijk om met God verzoend te worden, om bekeerd te worden, om bij het volk Gods gerekend te worden. Dan is het voor altijd onmogelijk om de rutskeuze te doen, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Al zouden we het dan willen, en al zouden we het dan met tranen zoeken, dan kan het niet meer. Nu nog wel, o God, geef dat we het zoeken. Geef dat wij leren kloppen. En dat wij mogen bidden en smeken totdat gij ons genadig zijt. En laat de prediking van uw woord er dan ook op mogen aanwerken en dit resultaat mogen hebben, heren, dat als we nog buiten uw gemeenschap staan, we geen ander doel in ons leven meer kennen dan verzoend te worden met God, dat na te jagen met alle kracht die in ons is. En Heer, als uw woord ons dan ook verkondigt vanavond en in bijzonder daar de vinger bij legt en de aandacht voor vraagt wat het voor consequenties dient te hebben als gij aan zondaren individueel uw liefde verklaart, dat dit de consequentie moet zijn dat zo'n begenadigde zondaar God zal liefhebben, maar ook dat hij de broeders zal liefhebben. En dan willen wij u bidden, heren, dat gij ons genade wilt geven om de hand in eigen boezem te steken. En niet naar een ander te zien en niet op anderen te letten en op het gedrag van anderen, maar de hand in eigen boezem te steken. En wilt gij ons dan leren wat het betekent als gij van uw volk zegt en als de kerk van uw volk beleidt dat het de gemeenschap der heiligen is. Heren, dan worden we vanavond voor een dure roeping geplaatst en alle die u vrezen krijgen die boodschap toch mee. Maar we worden vanavond toch ook weer voor de spiegel geplaatst en wat komt er dan van terecht? Heren, wij bidden van u dat gij uw kerk, dat gij uw volk zo wilt transformeren, zo wilt veranderen en vernieuwen, dat ze niet alleen in naam de gemeenschap der heiligen mogen heten, maar dat ze in de praktijk de gemeenschap der heiligen ook mogen beleven. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van elkander. Niet dat we elkaar wat kunnen geven, heren, het komt allemaal uit uw hand. Maar gij wilt de mens wel gebruiken, ook voor zijn medemens. En nu bidden wij, o God, dat gij ons gedenken wilt als wij naar uw woord en waarheid mogen luisteren. Wij bidden u dat gij uw geest wilt doen werken en dat gij het alles zo wilt leiden dat bij alle beschaamdheid der aangezichten we vanavond toch verwonderd mogen staan over de grote goede tierenheid die gij aan onwaardigen bewijst. Schenk ons de genade der bekering en doe ons buigen voor u in verootmoediging des harten. Maar doe ons ook uit in oprechtheid die goede, die onberouwelijke keuze doen voor het eerst of bij vernieuwing, zoals Rut dat inderdaad mocht doen. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Heere, zegen ons als we naar deze dingen gaan luisteren. Recht op uw zegen hebben we niet. Het is alles verbeurd en verzondigd. maar hoor ons nochtans om Christus wil. En zegen alles wat op uw zegen wacht, ons hier en al de samenkomsten van uw volk en overal waar uw woord gebracht wordt en overal waar het evangelie wordt uitgedragen, op wat voor plaats en onder welke omstandigheden dat ook gebeurt, in vrijheid of ook daar waar geen vrijheid is en waar het in het geheim moet geschieden, in grote samenkomsten of waar er maar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Heere, laat overal de genadige werking van uw geest mogen worden ondervonden. En dan is het voor u geen verhindering om dat evangelie te zegenen daar waar het in het geheim gebracht moet worden of daar waar het gebracht moet worden aan een klein groepje mensen. En het is voor u geen verhindering om het te zegenen, Heere, onder de moeilijkste en onder de bangste omstandigheden misschien. Ach, wij smeken u, laat uw koninkrijk komen en wilt gij uw rijk doen doorbreken in het midden van een wereld vol verdorvenheid en vol verwording. Schenk gij dat voorrecht, o Heere, dat we er in onze dagen wat van mogen zien en van mogen horen dat dat rijk komt. Achter worden wel eens verhalen verteld, maar die zijn ook maar half geloofwaardig, zo we vrezen. Maar geef nog eens werkelijk een herleving, een opleving. Geef nog eens werkelijk ook in onze dagen te zien dat er vruchten des geestes uitvloeien en dat er waarlijk zondaren tot bekering komen en dat waarlijk uw volk door de beïnvloeding van uw geest meer en meer gelijken gaat op een licht op een kandelaar en een stad op een berg, opdat uw volk het licht niet onder een korenmaat zet, maar opdat zij het mogen laten stralen en laten schijnen daar waar gij hen een plaats gegeven hebt. En dat kan dan wel eens kostbaar worden en consequenties hebben in een vijandige en goddeloze wereld. Maar Heere, we moeten het dan ook leren om die consequenties met vreugde en gewillig te aanvaarden. O, wij smeken u, vervul ons met uw genadewerk. Vervul ons met uw goddelijke liefde. Met de bewogenheid die de Heere Jezus in al zijn arbeid kenmerkte. Opdat zo ook uw kerk iets van de bewogenheid mag kennen, Heere, om zielen voor u te mogen winnen en zondaren te mogen nodigen om ze te lokken en tot jaloersheid te verwekken. Schenk het niet om enig recht aan onze kant, maar alleen om de verdiensten van Christus. Amen. We zingen Psalm 133, het eerste, tweede en derde vers. 133, de hele psalm. nadat we dan vorige week met elkaar de verticale lijn van de gemeenschap der heiligen hebben gezien, de lijn die God Christus met zijn volk verbindt, langs welke lijn, langs welk kanaal de Heere zijn gemeenschap doet ervaren en zijn schatten en gaven meedeelt, willen we vanavond letten op de andere lijn, de horizontale, de gemeenschap der heiligen onderling. Ja, ik heb daar vorige week geen aandacht aan gegeven, maar het is merkwaardig dat in een reformatorisch belijdenisgeschrift de uitdrukking gemeenschap der heiligen gebruikt wordt. Wij zijn niet zo scheutig met die uitdrukking, met die term heiligen. En dat zal wel het gevolg zijn van het feit dat men in de Roomse kerk nogal veelvuldig gebruik maakt van de uitdrukking heiligen. En u weet, daar verstaat men dan onder een bepaalde groep gelovigen. Niet alle gelovigen, maar een bepaald gedeelte van de gelovigen die wat boven de middelmaat uitsteken en die bijzonderheden hebben op het gebied van heilig leven en op het gebied van een gode toegewijd leven. En bovendien, om werkelijk heilig te zijn in die opvatting, moet een mens toch ook wel eerst naar de hemel zijn gegaan. Maar daar zijn dan heel wat van die sinten, van die gelovigen, die ook nog hun nut hebben voor de kerk op aarde, waarom je die heiligen ook nog kunt aanroepen en hun hulp kunt inroepen. Zo wordt er bij Rome over heiligen gedacht. Nou, uit reactie tegenover dat soort heiligenverering hebben wij als reformatorische christenen misschien zo ongeveer het andere uiterste gekozen en praten we niet al te vaak, zelfs bijna nooit, over heiligen. En toch is dat ook niet juist, want de schrift doet het wel. De schrift, ik denk bijvoorbeeld aan de brieven van de apostelen, de schrift spreekt zonder enige aarzeling over de heiligen. Paulus richt zich tot de geroepen heiligen in Korinthe, of in een andere plaats waar een gemeente was waaraan hij een van zijn brieven schrijft. En de apostelen aarzelen dus niet met de christenen van hun dagen heiligen te noemen. Ze zijn er dus wel, heiligen. Niet in de Roomse zin en niet in de zin zoals je dat bijvoorbeeld bij de heiligen van de laatste dagen aantreft, de Mormonen. Maar bijbels gesproken is het volkomen legitiem om in de kerk over heiligen te spreken. Hoe moeten we dat dan verstaan? Zijn dat dan volmaakte mensen? Nee, als Paulus de Korinthische gelovigen heiligen noemt, dan blijkt uit zijn brief al wel dat ze geen volmaakte gelovigen zijn. En dat hun leven nog duidelijk het bewijs geeft dat er allerhande gebreken zijn overgebleven en dat er allerhande zonden in het midden der gemeente leven en dat er ook allerhande zonden in het hart van de gelovigen zelf voorkomen. En terecht zegt onze catechismus dan ook dat de Allerheiligste nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid heeft die God van hem eist. Dus als u vraagt, zijn dat dan volmaakte mensen, volmaakt in gehoorzaamheid, volmaakt in liefde, volmaakt in ijver, volmaakt in toewijding voor de Heere, volmaakt ook in de zin dat ze de zonde afgestorven zijn en dat ze nu onberispelijk leven voor Gods aangezicht en dat de wet des Heeren niets meer op hen heeft aan te merken, dan zegt en de belijdenis en de schrift dat dat zo zeker niet is. Dan moeten we het belijden dat inderdaad ook Gods kinderen, ook de heiligen, nog vele onheiligheden en onzuiverheden en ongerechtigheden bezitten, ook na ontvangen genade. Nee, zo moeten we de term heiligen niet verstaan. Hoe dan? Zoals de Bijbel dat woord, die uitdrukking zo vaak gebruikt. Mensen die afgezonderd zijn. Mensen die, en ik kom dan maar terug en dan ligt het voor de hand om vanuit de 55ste vraag en het antwoord de term heiligen te verklaren. Het zijn mensen die aan Christus deel gekregen hebben. Het zijn mensen die lidmaten van Christus geworden zijn. En die ook deel kregen in beginsel aan zijn schatten en aan zijn gaven. En dus ook aan de geest van Christus, want dat is de eerste gave die de Heer Jezus geeft. Ze hebben deel aan de geest van Christus. En die geest is de geest der wedergeboorte, is de geest van het geloof, is de geest van de heiligmaking. En die geest van Christus is in hun leven aan het werk gegaan. Hij is nog maar aan het werk gegaan, hij is nog niet klaar met zijn werk. Maar hij is bij allen en een iegelijk aan wie hij het geloof geschonken heeft, aan het werk gegaan, ook in het heiligen en in het vernieuwen van die mens. Niet dat ze de volmaaktheid gegrepen of verkregen hebben. Het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt, zegt Jacobus. En zulke volmaakte mensen heb je niet. En iemand die zegt dat hij geen zonde heeft, die bedriegt zichzelf, lezen we in de eerste brief van Johannes. En dat geldt ook van mensen die genade bezitten. Als die zichzelf wijsmaken dat ze geen zonde hebben, dan bedriegen ze zichzelf. Nee, in die zin is er van geen heiligheid sprake. Het is een apart gezet worden en het is een heiligheid die toegerekend wordt en het is een heiliging die begonnen is. Afgescheiden van de wereld, apart gezet, door Christus geheiligd in de voorwerpelijke zin, een toegerekende heiligheid, ze worden in hem aangemerkt. En ze staan voor zijn rekening en in hem aangemerkt hebben ze geen zonde en geen ongerechtigheid. En is ook hun zondige aard vergeten en vergeven. Zoals de volgende zondagsafdeling, de volgende vraag, 56 ons laat zien. Maar het is ook een heiliging door de heiligende werking van de Heilige Geest die in hun leven begonnen is. Ze staan anders gezegd onder de heiligende invloeden van de Geest der waarheid. Die, om het met zondag 44 te zeggen, hen hoe langer hoe meer vernieuwt naar het evenbeeld van Christus, zodat ze niet maar naar enkele, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Doordat die geest, weet u, die wet Gods in hun hart afdrukt. Dat zijn heiligen. U mag ze ook kinderen Gods noemen. U mag ze ook de ware gelovigen noemen. Zo doet de catechismus dat. De gelovigen. Allen en een iegelijk. De kleinen en de groten. De aangevochtenen en de bevestigden, de toevluchtnemenden in het geloof en de verzekerden, allen en een iegelijk, zijn niet alleen allemaal uit God geboren, maar ze hebben ook allemaal de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest is in hun allerleven aan het werk gegaan, heiligend en vernieuwend. Heiligen zijn dus gelovigen en alleen gelovigen zijn heiligen. Alleen diegenen in wie de geest woont. Alleen diegenen die het waarachtige geloof ontvangen hebben. Alleen diegenen die Christus toebehoren. En die vormen dan samen zijn lichaam. We zeggen wel eens het mystieke lichaam van Christus. Dat is niet een zichtbaar lichaam, u begrijpt het al wel. Als het om gemeenschap der heiligen gaat, dan gaat het in feite om de onzichtbare kerk. Alle gelovigen samen. Alle ware gelovigen. En die vormen dan dat onzichtbare, dat mystieke lichaam van Christus. Ik heb u daar vorige week op gewezen, toen het over het eerste deel van antwoord 55 ging. Ik heb u toen een ogenblik verwezen naar wat Paulus daarvan zegt in zijn eerste Korinthebrief, het 12e hoofdstuk. Wel nu, daar schrijft de apostel niet alleen over die gemeenschap die de gelovigen met Christus hebben. Hij doet dat in vers 12 en 13. Maar hij spreekt daar ook heel duidelijk over de gemeenschap die de gelovigen onderling moeten hebben. Als hij zegt dat al die leden tenslotte bij hetzelfde lichaam horen. En dat de een niet kan zeggen tegen de ander, ik heb u niet nodig. En dat de ander niet tegen de een kan zeggen, en ik heb u niet nodig. Je kunt elkaar niet missen. Je kunt je hart voor elkaar niet sluiten. Je kunt niet onverschillig tegenover elkaar staan. In dat mystieke lichaam van Christus zijn al die leden samengebracht. Aan elkaar verbonden zijn al die broeders en zusters in de Here aan elkaar gegeven. En daar past ons dan niet, en nu parafraseer ik het met de woorden uit Genesis 4, daar past ons niet de houding van Kain. Ben ik mijns broeders hoeder? Om dat nog op een andere manier schriftuurlijk te illustreren, ik verwijs u naar de psalm die we zo pas gezongen hebben. Dat is dan echt de psalm van de gemeenschap der heiligen, de 133ste. Daar gaat het over broeders die samen wonen. Niet broeders die alle kanten opgezworven zijn en dan nog wel broeders gebleven zijn. Oh ja, en op een afstand zijn ze nog wel vriendelijk voor elkaar. Nee, het zijn broeders die samen wonen. Die bij elkaar ingetrokken zijn. En dat hebben ze gedaan omdat ze broeders zijn en dat ook willen beleven. En die liefde voor elkaar hebben. Nou, dat is goed, zegt de dichter. Dat is lieflijk als broeders ook samen wonen. En dan vergelijkt hij dat met de kostelijke olie op het hoofd van Aaron, de hoge priester die gezalfd werd. En als de olie op zijn hoofd wordt uitgegoten, dan blijft die olie niet als een plasje bovenop zijn hoofd staan, u begrijpt dat. Maar dan drupt die olie, dan stroomt die olie naar beneden. Via zijn baard komt het op zijn klederen en drupt het van boven naar beneden, totdat het zijn hele kleed als het ware heeft overdekt en zodat het tot aan de voeten raakt waar de klederzoom is. Met andere woorden, dat wat op het hoofd werd uitgegoten, dat bedekt straks het hele lichaam. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom van zijn klederen. Nou, dan even dat beeld van Paulus uit 1 Korinthe 12 ernaast gelegd. Daar heb je het lichaam van Christus. Christus het hoofd. De geest is op hem gekomen, op hem neergedaald. Zoals de olie op het hoofd van Aaron neerdaalde. En vanaf het hoofd daalt die geest van Christus op al de leden van zijn lichaam neer. En al de leden van zijn lichaam, of dat nu de leden zijn die eerbaar zijn of minder eerbaar, die opvallend zijn of minder opvallend, die vooraanstaan of minder vooraanstaan, die belangrijk lijken of die misschien minder belangrijk lijken, ze delen allen in de zalving van de geest. En ze hebben zo gemeenschap aan Christus door die geest. Maar ze krijgen vanwege het deel hebben aan dezelfde geest ook gemeenschap met elkander. Dat is om het met een paar Bijbelse beelden te laten zien, de gemeenschap der heiligen. Daar zitten natuurlijk verschillende conclusies in die wij er nu uit mogen trekken. In de eerste plaats, al die ware gelovigen, die hebben elkaar niet uitgezocht. Nee, dat doe je niet. Die zoek je niet zelf uit. Die heb je gekregen van elkaar. Zoals de leden in het lichaam allemaal scheppingswerk van de Heere zijn en zo aan elkaar gevoegd zijn, zo is dat ook in het mystieke lichaam van Christus. Al die leden van zijn lichaam, die zijn daar afzonderlijk door de Heere geschapen, door de Heere aan elkaar gegeven. Tweede conclusie. In een lichaam draagt het ene lid verantwoordelijkheid voor de ander en het ander voor de een. Je kunt elkaar niet missen. Je kunt het ook niet zonder elkaar. In een normaal functionerend lichaam zal het ene lid zorg dragen voor het ander. Als er plotseling, als je in een donkere kamer bent, licht begint te schijnen, dan zal je hand, en er hoeft die hand geen bevel voor te krijgen, maar als vanuit zichzelf een bescherming bieden aan het oog. Zo zorgt het ene lid voor het andere lid. Als er gevaar dreigt of als er andere omstandigheden zijn, er is nu eenmaal een verantwoordelijkheid voor elkaar in dat ene lichaam van Christus. En zo zijn er meer conclusies te trekken uit deze Bijbelse voorbeelden ten aanzien van de gemeenschap der heiligen. Maar gemeente, het zou te lang duren om bij die Bijbelse gegevens alleen te blijven staan. Ik wil met u naar de conclusies, naar de consequenties die onze catechismus hieruit trekt. Want die gelovigen, zo staat hier nu, die gelovigen zijn schuldig, moeten zich schuldig weten, elk voor zich, dat ze hun gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde zullen aanwenden. Goed begrepen dus, die gemeenschap der heiligen, dat is niet de zichtbare kerk. Je kunt ook niet zeggen dat je naar de kerk gaat om naar de gemeenschap der heiligen te beleven, in die zin dat je dan te midden van andere kerkgangers bent. Oh, waren alle kerkgangers maar heiligen. Was dat maar waar. En was de gemeente zoals die dan zondags vergadert, maar werkelijk een gemeente van heiligen, allemaal onder de heiligende werking van de Heilige Geest, en allemaal bekleed met de mantel van Christus gerechtigheid en heiligheid. Was dat maar waar? Maar dat is zo niet. Helaas, er is kaf onder het koren. En er zijn ook onwedergeborenen en ongelovigen en onvernieuwden in de kerk. En natuurlijk heb je dan ook wel een verantwoordelijkheid voor elkaar, maar dat is niet de gemeenschap der heiligen. Gemeenschap der heiligen kan alleen daar zijn waar eenzelfde geloof deelachtig is. En waar we dezelfde God in waarheid dienen. Dus je moet wel onderscheid gaan maken. Het is ook veel te goedkoop. Het is ook niet eens schriftuurlijk om die term gemeenschap der heiligen zomaar in één keer toe te passen op de hele gemeente. Ik meen dat dat vandaag de dag nogal is gebeurd. En dan wordt iedereen er zomaar bij gerekend. Zeer tot zijn of haar schade. En zeer ook tot schade van wat waarachtig de gemeenschap der heiligen is. Want dan ontaart het in een beetje vriendelijkheid tegenover elkaar. En een beetje liefde tegenover elkaar. En een beetje maatschappelijke hulp geven aan elkaar. Dat zit er wel bij ingesloten natuurlijk in de waarachtige gemeenschap der heiligen. Maar daar gaat het niet in op. Daar gaat het niet in op. En dan wordt de gemeenschap der heiligen, die term, wordt gevuld met een inhoud die heel de gemeenschap der heiligen een stuk naar beneden haalt. Helaas. Nee, je mag dat zomaar niet op iedereen toepassen, gemeente. Ik reken u vanavond ook niet allemaal bij de kring van de heiligen. Dat doet Gods woord ook niet. Het woord maakt onderscheid. En nu moet uw eigen geweten maar eens aan het woord komen. Naast het woord van God, als de vraag tot u komt, bent u een waarachtige gelovige? Nee, ik vraag het vanavond anders. Bent u onder die vernieuwende en heiligende werkingen van de Heilige Geest gekomen? Is dat in uw leven begonnen? Ja, bewijs het eens. Waar blijkt dat uit?
Uit wat u zegt, dat is makkelijk. Want je kan zoveel zeggen. Nee, daar blijkt het niet uit. Waar blijkt het in uw leven uit dat de Heilige Geest in uw leven begonnen is? Wat hebt u dat alleen genade u kon geven? Wat is er in uw leven dat alleen door het onwederstandelijk werk van de Heilige Geest tot stand kon komen? Niet als vrucht van opvoeding. Niet als gevolg van een beetje een godsdienstige aanleg. Niet het resultaat van een gemoedelijke natuur. Niet de vrucht van wat aandoeningen en wat gevoeligheden. Maar wat onwederstandelijke genade u gegeven heeft. Zijn die vruchten er? Is dat er wat de Heere Jezus bijvoorbeeld in de bergreden noemt? Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is vrucht van Gods werk. Zalig zijn de reinen van hart. Dat is vrucht van Gods werk. Zalig zijn die treuren. En dan weet u wel waarover treuren, nietwaar? Je bent God kwijt. Je hebt gezondigd tegen een goeddoend God. Je hebt een verdorven hart. En je kunt je hart niet veranderen. En je kunt je zonde niet goed maken. Zijn die vruchten er? Dan heb je bijbelse grond. Bijbelse grond. Om te concluderen, ja heren, maar dan is dat werk begonnen. Dat werk dat u alleen doen kunt. Dat werk dat van uw geest afkomstig is. Nou, zijn er zulke vruchten in ons leven? Voelt u dan valt er een scheiding. Als het nou niet zo is, als je dat nou niet kent, heb ik dan geen boodschap aan u en hebt u geen boodschap aan het woord van vanavond, omdat het over de gemeenschap der heiligen gaat, dus over ware gelovigen, en dan zegt u, ja, dan hoor ik daar niet bij, dus dan is er geen boodschap voor mij. Nee, er is altijd een boodschap, ook voor een onbekeerd mens. Want het feit dat u hier zit en het feit dat de Heer zijn woord laat verkondigen, al gaat het dan speciaal over dingen die Gods kinderen aangaan en raken, het feit dat u hier zit onder de verkondiging van het woord, dat is een bewijs voor de zoveelste keer trouwens, dat de Heer het meent als hij zegt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar dat hij daarin lust heeft. Dat die goddeloze zich zou bekeren en leven. En u leeft nog onder de verkondiging van het woord. De dag der zaligheid is nog niet voorbij. En de deur der genade zit nog niet op slot. En nog roept de Heer. Ook al bent u dan een ongelovig mens. Ook al bent u een goddeloos mens. Ook al leeft u zonder God. En al gaat u aan de Heer en aan zijn woord voorbij tot nog toe. Dan hebt u nog boodschap aan dat woord. Dan komt de Heere vanavond nog tot u. En al zou dat nou het enige zijn wat u hoort vanavond. En al zou dat het enige zijn waar u verder over nadenkt. Dan hebt u het woord toch gehoord. Dan zegt de Heere het ook tot u. Die buiten de kring van de gemeenschap der heiligen staat. Dan zegt de Heere tot u. Die buiten de kring van de ware gelovigen staat. U bent verloren. En u gaat verloren. Maar nog is het de dag der zaligheid. En nog dringt u Gods liefde om in de weg der bekering bij hem heil en zaligheid te zoeken. En nog roept de Heere u terug van de weg des verderfs. En nog spoort de Heere u aan om toch niet langer uw kostbare ziel in de waagschaal te stellen door die over te geven aan de dienst der zonde. En nog dringt de Heere u met al de ernst die God beweegt. Wend u tot mij en wordt behouden. Maar als het over de gemeenschap der heiligen gaat, ja zeker, dan staat u daar buiten. Dat hoeft niet zo te blijven. U kunt ook bij die kring van Gods heiligen gaan behoren. Er moet wel een wonder voor gebeuren, maar de Heer is gewillig en machtig om dat wonder te doen. Er moet wel heel wat voor gebeuren om een vijand tot een vriend te maken, maar de Heer is machtig genoeg om alles te doen wat u nodig hebt. En hij is gewillig ook om het te doen. Maar als het er nu om gaat, wat dat inhoudt, zeker, dan staat u daarnaast. Maar niet diegene die de Heere waarlijk en in oprechtheid mogen vrezen. Ik zeg dat met nadruk, want dat moet erbij. In waarheid en in oprechtheid. Gemeente, u moet ook niet vergeten dat er op deze markt zoveel namaak is. En dat er zoveel voor geloof en voor heiliging wordt uitgegeven wat alleen de naam geloof en de naam heiliging heeft. Daar heeft de Heer in ons ook voor gewaarschuwd in zijn woord. Er zijn er ook die de naam hebben dat ze leven en die de naam hebben dat ze bij de heiligen horen en die de naam hebben dat ze bij het volk van God horen. Maar meer niet, meer niet. En daarom zei ik u zo pas, u kunt het wel zeggen, maar waar zijn de vruchten? Waar blijkt het uit? Waar blijkt het uit? Dat is een stukje zelfonderzoek dat wij vanuit dit deel van de catechismus ook weer meekrijgen. Heeft die zalfolie van Christus hoofd u bereikt? Heeft die geest van Christus het werk in uw leven aangevat? Nogmaals, toon het uit de werken. Maar om ons dan te beperken tot degene die waarlijk tot de gemeenschap der heiligen behoren, en dan denk ik weer aan die woorden van onze catechismus, wat houdt dat dan in? Dit, als God een zondaar bekeert, dan herstelt hij die mens in de verhouding tot God. Dat is eerst. Maar hij herstelt die verhouding, die mens ook, in zijn verhouding tot zijn medemens. En met name tot die medemens die ook bij dat begenadigde volk hoort. Door de zonde is er een breuk gekomen. Dat ziet u direct in Genesis 3. Een breuk tussen God en de mens. En gemeenschap met God was er niet meer. Adam vluchtte, Adam beefde toen God kwam. Nou, dat is een bewijs dat de gemeenschap verbroken is, nietwaar? Maar de verhouding tussen de ene mens en de andere is ook verstoord. Adam en Eva, ze leven ook in bitterheid tegenover elkaar. En de een geeft de ander de schuld. Dus die verhouding, en dat was een gemeenschap der heiligen, jazeker, en nog volmaakte heiligen ook, dan mag je het nog verstaan in de zin van zondeloosheid, die gemeenschap der heiligen is ook verbroken. Alle verhoudingen zijn stuk. En als God nu wederbarend, vernieuwend werkt, dan werkt hij zodanig dat hij die breuken gaat helen. En datgene wat scheiding maakt, gaat opheffen. De verhouding met hem wordt hersteld, de breuk die er lag tussen hem en de mens wordt weggenomen. En de verhouding van mens tegenover medemens wordt hersteld. God geeft zijn kinderen ook aan elkaar. En hij brengt ze bijeen. In één lichaam. In één huisgezin. Hij doet de broeders ook samen wonen. Maar daar hebben ze een beetje moeite mee. Of een beetje. Waarom hebben ze daar moeite mee? Omdat ze nog zoveel van die oude natuur overgehouden hebben. Daarom hebben ze ook moeite met die herstelde verhouding met God. Om die intact te houden, daar breken ze ook zo vaak weer in. En dan vernielen ze die gemeenschap met God. Die tere omgang met de Heere. Vanwege dat oude verdorven bestaan is het niet eenvoudig om in de gemeenschap met de Heere te blijven leven. Want je wijkt dan ter rechter, dan ter linkerzijde af. En je laat je dan door dit en dan door dat karaktergebrek leiden. En je geeft dan plaats aan die zonde en dan plaats aan die overgebleven verdorvenheid. En het gevolg van dat alles is menigmaal dat die gemeenschap met Christus verstoord is en dat er geen beoefening is van het deelgenootschap aan zijn schatten en gaven. Maar diezelfde zonde en diezelfde overgebleven zwakheden zijn er ook de oorzaak van dat ze met die herstelde verhouding met hun medemens nogal wat moeite hebben. En dat ze toch zo menigmaal uit die vervloekte Kaïns geest leven, ben ik mijns broeders hoeder. Gemeenschap der heiligen is dus altijd maar tot op zekere hoogte, zowel in de verticale als in de horizontale lijn. En daar moeten we ons dan maar bij neerleggen. Dat is dan zoals het is. Jammer, helaas, verdrietig. Dat is dan, ach ja, leidelijkheid redeneert zo. Ja, dat moet de Heere zelf anders maken. Dan moet de Heere zelf overkomen en dan moet de Heere je... En natuurlijk is dat waar. Je kunt zonder dat de Heere overkomt en zonder dat de Heere werkt en zonder dat de Heere krachtdadig en onwederstandelijk werkt er niks aan veranderen. Maar je kunt dat toch niet als een argument gebruiken om zomaar voor te gaan, of wel? Kun je dat in de verhouding tegenover de Heere? Je kunt het wel diep tot je smart en tot je droefheid beleven, dat je het verzondigen kunt maar niet herstellen. En dan schrijt de ziel tot God en je hoopt en je bidt en je verlangt en je smeekt, Heere, keer toch weder, maar je kunt de Heere niet naar je toe halen. Zo kun je het wel met droefheid beleven, dat je zelf de oorzaak bent van die scheiding. En als je het beleven moet, wat de Heere zegt, het zijn uw zonden die scheiding maken tussen u en mij, Israël. Dan kun je alleen maar het hoofd buigen en zeggen, Heere, het is waar. Maar je laat het er niet bij. Het is toch, Heere, hoe lang nog? Heere, keer toch weder. En ook al kun je de Heere niet naar je toe trekken. En ook al kun je de Heere niet naar je toe bidden. En ook al moet je de Heere in sommige opzichten vrijlaten. En ook al moet je het beleiden en voor de Heere, voor het aangezicht van de Heere buigen en je onwaardigheid erkennen. Je gunt hem toch geen rust en je laat hem geen rust. Maar het is een voortdurend smeken. Heere, keer toch weder. Nou, zo hoort het dan ook te zijn. In die horizontale beleving van de gemeenschap der heiligen. En nu zie je het wonderlijke gebeuren. Dat iemand die waarlijk van de Heere genade ontvangen heeft. In tijden waarin de gemeenschap met de Heere zoek is. Nog wel eens dat aanklevende leven heeft. Het Israël kleefde de Heere, klaagde de Heere achterna. Zulke tijden zijn er in het leven van Gods kinderen, want dan kun je het niet missen. Dan kun je het niet missen, die gemeenschap met God. En dan schrijft de ziel naar God, om God. Maar hoe vaak komt dit nu voor in het leven van Gods kinderen als het over de breuk gaat die er tussen broeders en zusters ligt? En dat is toch niet minder geestelijk? Het is wel het tweede wat de catechismus noemt. Maar daarmee is het nog niet minder geestelijk dan het eerste. En Johannes zei dat ook niet waar in het gedeelte wat we gelezen hebben. God liefhebben. Goed. Maar dan ook je broeder liefhebben. God liefhebben die je niet gezien hebt. Kun je makkelijk zeggen. Maar je broeder die je wel gezien hebt. Die niet lief hebben, dat klopt niet. Dat is in strijd met elkaar. Dat is een geestelijke inconsequentie. Zo leert de Heilige Geest dat niet. En als waarlijk de liefde Gods in de harten uitgestort is, dan moet dat. Het kan niet anders. Dan moet dat openbaar komen, ook in het liefhebben van die medegelovigen, van die medechristen, van diegene die mee een dierbaar geloof ontvangen heeft. Ja, maar hij heeft zo'n lastig karakter. Wat maakt dat uit? Dat heeft God ook geaccepteerd. Of niet? Moet de Heer ook mee leven, met dat lastige karakter van zijn kinderen? Ja, maar hij heeft me wel eens wat aangedaan. Oh, ze hebben God zoveel aangedaan. Nee, nee, we hebben geen excuses. En als we denken dat we ze hebben, dan is dat alleen een nieuwe demonstratie van ons vleeselijk denken. En dan wil je nog niet eens in deze dingen ontdekt worden aan het gemis en aan de schuld die er voor God ligt. Laten we maar het hoofd buigen. En laten we maar beleiden dat het er nogal eens aan ontbreekt. Ik hoef u niet eens die woorden uit te leggen die onze catechismus daarover spreekt. Hoeven ze alleen maar te lezen en dan weten we al dat er een hele hoop niet van klopt. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Gewillig en met vreugde wat God de een gegeven heeft aan gaven, besteden voor en aan de ander. Tot zijn nut, dat is tot zijn aardse welzijn, en tot zijn zaligheid, tot zijn geestelijk welzijn. Zo hoort het. Zo moest het. En zo zal het ook zijn als we elkander lief hebben. En als de liefde, als de band der volmaaktheid functioneert. Zo zal het ook zijn. Het is helaas niet zo. Johannes wist dat ook. En daarom moet hij er in zijn brief nogal zoveel aandacht aan schenken. Het was in zijn dagen ook niet altijd zoals het hoorde. En het is nog nooit zo geweest zoals het werkelijk hoort. Maar er is soms wel verschil. Er zijn tijden geweest waarin het ideaal, ik zeg niet bereikt werd, maar wel benaderd werd. Handelingen 2, toen de Heilige Geest uitgestort was, en toen de Heilige Geest die gemeente vestigde in Jeruzalem, toen werden de zondaren bekeerd. 3000 op één dag. 3000 werden er toegevoegd tot diegenen die geloofden. Ja, maar daarmee was het werk van de Heilige Geest niet uitgeput. En let nu niet alleen op wat er met die 3000 gebeurde toen ze verslagen werden in het hart. We hebben een beetje de neiging, vanuit onze achtergrond misschien, of vanuit onze theologische opvattingen, om de meeste aandacht te geven aan wat er gebeurde toen die 3000 verslagen werden in het hart en toen ze gingen roepen, wat moeten wij doen om zalig te worden? Maar die 3000, daar staat ook van geschreven dat ze alle dingen gemeen hadden. En dat ze dagelijks volharden in de leer der apostelen. En dat ze dagelijks elkander lief hadden en dat ook bewezen. En dat ze zo in aanzien kwamen te staan bij het volk. En dat het volk dat geen deel van hen uitmaakte, maar dat er buiten stond, niet hoefde te zeggen, moet eens kijken hoe die met elkaar vechten en hoe die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En dan beleiden ze nog wel. Nee, nee, ze konden zeggen, zie hoe lief ze elkander hebben. En daar waren ze bezig. Gewillig en met vreugde hun gaven en hun krachten tot nut en tot zaligheid van de ander te besteden. Daar leefden ze voor elkaar. En niet voor zichzelf. Kijk, zulke tijden heeft de kerk ook gekend. Het begon met verslagenheid in het hart. Het begon met de schuldvraag. Het begon met de verbrokenheid. Het begon met het schuldbesef. Het begon met de bekering. Maar het ging verder. En het werd heiliging. Vernieuwing. Het werd herstelling in de gemeenschap met God en Christus. En ze kregen deel aan zijn schatten en gaven. En toen ging de Heilige Geest hen duidelijk maken dat ze allemaal bepaalde gaven, bepaalde talenten gekregen hadden. De een deze, de ander dat talent. De een die gave en de ander weer een andere gave. En ze gingen leren dat het hun verantwoordelijkheid was om met die gaven elkaar te dienen. Daarom voegt God ze ook samen. Er is onderscheid in gaven. Er is onderscheid in wat de Heilige Geest de mens geeft, maar wat hij ook geeft, het moet gebruikt worden in dienst van de ander. Stoffelijk, dat deden ze ook in Jeruzalem. Ze deelden uit. Degene die wat hadden, gaven aan degene die niet hadden. En zo wordt straks aan hen vervuld wat de Heer Jezus een keer voorzegd heeft omtrent het laatste oordeel. Als de rechter op zijn troon zal zitten en als de rechtvaardigen voor hem gebracht zullen worden. En dan zal hij hen oordelen op grond van de vraag of ze wel eens een beker koud water aan een van zijn broeders gegeven hebben. En of ze wel eens ze hem bezocht hebben toen zij in de gevangenis zaten. En of ze hen wel eens brood gegeven hebben toen ze hongerig waren. aan een van mijn minste broeders. Nog niet eens een vooraanstaande. Nog niet eens zo'n broeder die invloedrijk was. Nog niet eens een broeder die daar eens uitvoerig over kon gaan vertellen hoe goed die ander wel voor hem geweest was. Een van mijn minste broeders. Maar ook tot zaligheid. Tot zaligheid. Ze hebben elkaar ook gediend met de geestelijke gaven die ze van de Heere gekregen hadden. En als ze wel eens een keer bemoedigd waren, dan gaven ze dat door aan een ander die ook in de banden zat. En als ze wel eens een keer onderwijs ontvangen hadden, dan gaven ze dat door aan iemand die datzelfde onderwijs zo nodig had. En als ze wel eens een keer terecht gewezen waren, dan gaf dat hen vrijmoedigheid om ook een ander die in dezelfde dwaling voortging terecht te wijzen. En met vreugde deden ze het. En met gewilligheid deden ze het. Ze deelden elkaar mee van wat God hen gegeven had. En zo waren ze werkzaam aan hun eigen zaligheid. Maar ze waren ook werkzaam aan de zaligheid van elkaar. Ze hadden zorg voor elkaar. Ze hadden liefde voor elkaar. Ze hadden bewogenheid voor elkaar. En degene die wat verder geleid was en die wat meer onderricht gekregen had, hij gunde het die ander die vaak nog zo in het duister liep, ook zo graag. En hij probeerde hem uit te lokken en over de streep te halen. Hij sprak niet uit de hoogte tot hem en hij zei niet achter zijn rug om, oh ja, nou ja, we moeten nog maar eens zien wat dat wordt en dat moet zijn tijd nog maar eens hebben. Dat is niet elkander dienen en je gaven ten nutte en ter zaligheid van elkaar aanwenden. Elkaar te dienen in de liefde en elkaar op te bouwen. Ze gunden het mekaar ook. Wat dacht u? Ze gunden het mekaar. God had het hen gegund. En dat was in stille ogenblikken een zaak van diepe verwondering, waar ze de woorden niet voor konden vinden om daar een verklaring voor te geven. Waarom was het op mij gemunt? En toen zeiden ze niet genade maakt gunnend, maar genade maakte gunnend. En ze waren gunnend. En ze deelden mee. En als er een was die het nodig had en die zij kenden en van wie ze wisten, dan probeerden ze hem deelgenoot te maken. Gemeente, zo was het in Handelingen 2. Zou dat zo ook nog kunnen? Ja, dat zal zeker zo nog kunnen. Ja, als de Heilige Geest krachtig gaat werken, ook zeker, en dat in de eerste plaats. Maar als wij voor het eerst of opnieuw ook eens gaan beleven wat het is verslagen te zijn in het hart. Als je er weer eens een keer buiten komt te staan. En als het weer eens een wonder wordt, de Heere zag op mij neer. Als je dat weer eens beleeft, de Heere zag op mij neer. En als dat wonder weer eens wonder wordt en als je het zo weer eens beleven mag, dan heb je niet kritiek op een ander. En dan is het niet op een ander en op zijn bekering afdingen en het hem eigenlijk niet gunnen. Maar dan is het onder een ander buigen, zou het niet? De catechismus, ik zei u dat vorige week, verwijst altijd naar de schrift. Hier ook weer. En dan moet u eens letten. Hier wordt verwezen naar Filippenzen 2. Weet u wat er in Filippenzen 2 staat? Er wordt gesproken over die gezindheid van Christus. Die zich vernederd heeft. Er wordt gesproken over een eigenlijk zie niet op hetgeen van hem is, maar op hetgeen van een ander is. Daar wordt gesproken over dat gunnende leven en dat voor een ander leven, zoals Christus voor een ander geleefd heeft en zich voor een ander gegeven heeft. Wat is de gemeenschap der heiligen? Dat je voor een ander leeft. Dat je voor het nut en voor de zaligheid voor een van een ander leeft. Wat is de gemeenschap der heiligen? Ik denk nog even aan wat Paulus daarvan schrijft in de eerste, het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, dan spreekt hij zijn verlangen uit naar die gemeente in Rome. En dan zegt hij, want ik verlang om u te zien. Waarom? Opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Er is bij de apostel Paulus een sterke drang om naar Rome te gaan. En er is een verlangen en dat resulteert in een hartelijk gebed tot de Heere, dat de Heere hem de mogelijkheid wil geven om die christenen in Rome eens te ontmoeten. Waarom wil Paulus dat? Omdat hij een drang in zich heeft. God heeft hem wat gegeven, geestelijke gaven, en die wil hij uitdelen. Daar wil hij van doorgeven om een ander te kunnen dienen. En hij heeft van berichten gehoord dat ze in Rome ook het een en ander ontvangen hebben. En dat ze in Rome ook voorwerpen van het heil des Heren geworden zijn. En dat de Heere daar ook krachtig en onwederstandelijk gewerkt heeft. En de apostel Paulus die enerzijds wil geven en uitdelen geestelijke gaven. Hij wil aan de andere kant via die Romeinen door God vertroost worden. Om zelf ook te ontvangen via dat kanaal van die heiligen die God in Rome heeft. Dat is het ideaal, zegt u. Ja, maar waarom zegt u dat? Het is toch nog altijd een bereikbaar ideaal. Zolang Gods arm nog niet verkort is. En zolang zijn geest nog niet teruggekeerd is in de hemel. Om niet meer te werken op de aarde. Laten we dit dan zoeken. En laten we dit dan van God begeren. Om zo werkelijk in de beleving te mogen beoefenen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En om af te raken van die kainshouding ben ik mijns broeders hoeder. Het hoort bij de natuur van het nieuwe leven. Ik heb u wel eens gezegd om te bidden. Dat is de natuur van het nieuwe leven. Dat keert zich tot God als bij in een flits, als in een ogenblik, als vanzelf. Om bij de Heere zijn noden bekend te maken. Om bij de Heere kracht en hulp en bijstand te zoeken. Wel nu. Het hoort bij diezelfde natuur van het nieuwe leven. De schrift laat er geen misverstand over bestaan. Om de broeders lief te hebben. En in hartelijke genegenheid elkaar te zoeken. En elkaar bij te staan. Elkaar aan te sporen. Elkaar te stimuleren. Elkaar te corrigeren waar dat nodig is. Nieuw gebod geef ik u, zei de Heere Jezus tot zijn discipelen, dat gij elkander lief hebt. En laat de wereld daar dan jullie maar aan herkennen. Laat dat het kenmerk dan maar zijn. Kenmerkenprediking. Wel, dit is het kenmerk van het nieuwe leven. Dat ze elkander lief hebben. Kent u de Heer Jezus niet, dan hebt u ook geen gemeenschap met elkaar. Kent u God niet, dan hebt u ook geen gemeenschap met de anderen. Zie dan dat die eerste verhouding hersteld wordt. En zie dan dat op die manier u ook moogt leren om onder dat volk Gods uw vrienden te krijgen. Onder degene die waarlijk de Heere vrezen. Ten slotte heeft een mens vrienden nodig, nietwaar? Zo kun je het ook benaderen. Wie zijn uw vrienden? Zo kun je het ook benaderen. Zeg mij wie uw vrienden zijn. En ik zal zeggen wie gij zijt. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam op in ood moet vrezen. Dat is de keus van het leven der genade. Uw volk, zei Rut tegen Naomi, en ze wisten nog maar weinig van. Maar ze had het toch in het hart gekregen. En de Heere had toch liefde tot dat volk in haar hart gegeven. Uw volk is mijn volk. En ze hebben gebreken. En ze zijn straks lastig voor Rut. En Rut ondervindt nogal wat van dat volk. Het zal allemaal wel waar zijn. Maar de keus is uw volk is mijn volk. Waarom? Uw God is mijn God. Wie zijn uw vrienden? Bij welk volk hoort u? En zo gaan we naar huis, gemeente. Nadat we over de gemeenschap der heiligen gehoord hebben. En dat plaatst ons voor een nieuw stuk schuld. Ja, voor een nieuw stuk schuld. Maar het plaatst ons toch ook voor de onbegrijpelijke goede tierenheid Gods. Want de Heere heeft het geweten dat hij een volk zich verkregen heeft door het bloed van zijn eigene, van Christus. Een volk dat het ook van stap tot stap en van het allereerste begin af moet gaan leren zijn broeders lief te hebben. En dat zo vaak faalt. En dat zo vaak ook op dit punt alles laat liggen. De Heere heeft het geweten, ook in dit opzicht, wat maaksel zij zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. Dat verontschuldigt hen niet hoor. Oh nee. En dat zal hun geweten hen bij tijden ook wel eens vertellen. En anders vertelt Gods wet het hen wel. Maar het blijft wel het wonder van de onbegrijpelijke liefde Gods. Dat hij nou een volk heeft uitgekozen. En dat hij een volk heeft verkregen. En dat hij een volk aan het vergaderen is. En dat hij een volk aan het bearbeiden is. Waar hij werk aan houdt zolang ze leven. Waar hij werk aan houdt zolang ze leven. En ze worden nooit volmaakt. Tenminste hier niet. En ze hebben nooit hun broeders lief zoals dat behoort. En ze bereiken dat ideaal zoals dat in onze catechismus voor ogen gesteld wordt. Maar is een ogenblik om dan weer neer te zinken beneden dat niveau. En God houdt werk aan hen zolang ze leven. En God moet iedere keer weer opnieuw hen door de werking, door de heiligende werking van zijn Heilige Geest zo gaan bearbeiden dat en hier en daar en overal die boze overblijfselen en die zondige resten worden onderdrukt. En hij moet dan iedere keer maar weer opnieuw dat heilige gebod voor de aandacht brengen. Dat gebod met zijn vele facetten, dat ze toch die oude mens zouden afleggen. Ook in de omgang met elkaar. En dat ze die oude mens met zijn spoedig geïrriteerd zijn zouden afleggen. En dat ze die oude mens met zijn hatelijke opmerkingen zouden afleggen. En dat ze die oude mens met zijn afgunstige natuur, die het niet eens kan hebben als een ander voordeel heeft, en als een ander in de gunst van de Heere deelt, en als de zon over het pad van een ander schijnt, dat ze die mens, die oude mens met zijn afgunstige natuur zouden afleggen. En dat ze die boosheid, die verdorvenheid niet zouden dulden in hun leven. God houdt werk aan hen. Gelukkig doet hij dat werk ook. Tot het einde toe. En dan komt er toch een dag. Waarop ze elkander van harte zullen liefhebben. Alleen dan hoeven ze hun gaven en hun krachten niet meer tot zaligheid van de ander aan te wenden. En dan denk ik, ik weet het niet. Dan denk ik dat er toch een stuk smart overblijft. Dat er zoveel gelegenheden ongebruikt gebleven zijn. Die niet benut zijn om een ander de liefde des Heren aan te bevelen. En de dienst des Heren aan te bevelen. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat er in de hemel toch nog een stuk smart overblijft. Als je gaat zien dat je op aarde ook als volk van God niet geweest bent. Zoals de Heren het wilde hebben. Amen. We zingen Psalm 122, het derde vers.
Thank you.
We willen uw heilige naam met dankzegging erkennen, Heere, dat u ons het woord voorhoudt. Ook al vlijt dat woord ons niet, maar anderzijds, dat woord dat houdt ons toch voor wat er bij u de Heere mogelijk is. En wat gij in staat zijt te doen. En gij hebt er ook bewijs van gegeven, Heere, dat ge ertoe in staat zijt. Er zijn tijden geweest. Uw woord getuigt het en de geschiedenis van uw kerk op aarde getuigt het. Dat de kerk waarlijk beoefende en beleefde de gemeenschap der heiligen. Heren, we moeten u belijden dat er thans veel aan ontbreekt. En dat we thans ver van dat ideaal verwijderd zijn. En laat het nu niet alleen een belijdenis zijn met onze lippen, maar laat dat ook ons smart geven. En laten we niet allerlei excuses en verontschuldigingen zoeken. En proberen achter vijgenbladeren weg te schuilen. Want we moeten onszelf de schuld geven, o God. Onszelf, niet elkaar en nog minder heimelijk u en de geest. O Heere, wij bidden van u dat gij ons ook in dat opzicht in de schuld wilt brengen. En dat u het in ieder persoonlijk thuis wilt geven. En dat we zo in verootmoediging mogen leren hunkeren, mogen leren smeken, mogen leren verlangen om en naar zo'n Pinksteren, zo'n werk, zo'n krachtig, zo'n onwederstandelijk, zo'n bekerend, maar ook zo'n vernieuwend en zo'n heiligend werk van de Heilige Geest. Heren, wat zou dat tot eer van uw naam zijn? Als de wereld zelfs moest gaan getuigen van hen die u vrezen, ziet hoe lief ze elkander hebben. Als de wereld er zelfs een indruk van zou krijgen, wat zou dat vooral ook tot eer van uw naam zijn? God van alle genade, werk het, geef het. In onze dagen, in ons midden en overal waar gij uw gemeente hebt en uw volk vergadert. Heren, we bidden van u dat wij dit ideaal, inderdaad, het is een ideaal, misschien niet zullen bereiken, maar toch mogen benaderen. En geef daartoe uw geest voor het eerst of bij vernieuwing in onze harten. O Heren, doe het. En doe dan genadig verzoening over al onze zonden en over al onze tekortkomingen. Schenk ons die bediening uit Christus. Schenk ons die levende verbondenheid aan hem, die het hoofd is. Schenk ons de geest van Christus. Heren, dat zal ons ook dicht bij elkaar brengen. En geef zo alles wat nodig is om te leven, te wandelen, waardiglijk. Het evangelie van Christus. Zie op ons neer, Heren, de rijkdom van uw ontferming en vergeef al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 101, het tweede en het vierde vers. 101, vers 2 en vers 4. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.